Goeie avond allemaal. Ja, ander groot thema van het pad. We hebben waarom stokt het gehad als vraag. We hebben de essentie gehad als thema en als derde grote thema van, vierde eigenlijk, het vierde grote thema van de Xin Chi Ming. Het allereerste was de weg uitdrukken in 7 woorden, weet je nog? De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voor- en afkeur kent. Doet hij het? Ja. Dat was de allereerste. Vanavond bevrijding. Maar dan bevrijding in de meest concrete zin van het woord. Niet als een idee of als een iets wat we kunnen verwachten ergens aan de horizon, maar echt als concrete vrijheid. Concrete ruimte, hè, om ons leven te leiden zoals het is. Zoals gezegd, hè, als we teruggaan naar onszelf, hè, wat we in Zen-meditatie doen, als we teruggaan naar het lichaam, naar deze zittende aanwezigheid, hè, en we vergeten onszelf in de activiteit van het zitten. En we worden daarmee heel intiem met alles wat zich in deze aanwezigheid voordoet. In deze onbeperkte ruimte van het ongeborene. Dan is het niet zo moeilijk om te ervaren voor jezelf dat datgene wat zich voordoet, de gedachte, wat je hoort, wat je ziet, bepaald gevoel dat opkomt, de tactiele gewaarwording, dat datgene wat zich voordoet, volstrekt ongehinderd optreedt. Volkomen vrij. En misschien heb je ook het gevoel dat als je zit en dicht bij jezelf bent, dicht bij je lichaam blijft, dat je ook echt het gevoel hebt van een volledige vrijheid. Heb je dat? Ken je dat? Als je zit? Is in wezen precies hetzelfde gevoel dat mensen kunnen hebben op het moment dat ze bijvoorbeeld samenvallen met een activiteit. Hardlopen. Fietsen, zwemmen, met een activiteit waar je op een gegeven ogenblik nadat het gepruttel van de dag een beetje is weggestorven in het wandelen, lopen of fietsen of zoiets dergelijks. Dat je op een gegeven moment samenvalt met de activiteit en daar vindt een daar opent zich een ruimte waarin je volledig vrij bent. Ken je dat? Andere mensen ervaren dat bij dansen bijvoorbeeld. Musiceren, het samenvallen met de activiteit, dat opent op een gegeven moment een ruimte waarin je volledig vrij bent.
Flow.
Ja, flow. Ja, dat is een mooi woord inderdaad, flow. Ja, zo noem je dat, de flow. Ja, het vloeit, het stroomt, sukha. Het boeddhistische begrip sukha, wat tegenover dukkha staat. Dukkha, dat is de zaak loopt vast. Sukha betekent de goed lopende as, het loopt lekker. Het loopt niet aan, het loopt vrijelijk, het loopt gesmeerd. En sukha betekent in het normale taalgebruik, in het Hindi bijvoorbeeld, betekent het vreugde. Ja? Het is een vreugde die eigenlijk door niets wordt geconditioneerd, behalve door de handeling zelf, zou je kunnen zeggen. Het gaat er niet om of het weer nou precies mooi is, of dat de zon schijnt, of dat alle mensen aardig tegen me zijn. In de handeling kan zich op een gegeven moment een situatie voordoen waarbij het stroomt, waarbij het float, zogezegd. Sukha. Het loopt lekker. En dan is het contrast des te groter dat als we op een gegeven ogenblik een stap buiten het kussen zetten en deze ruimte verlaten, dat, misschien nog niet onmiddellijk, maar dat toch wel vrij snel na het moment dat we hier weg zijn, dat al dat sukha-gevoel wordt ingelost door een zeker gevoel van knarsen, piepen, wringen, wrijven, in één woord, dukkha. Dat het toch weer begint aan te lopen. En dat die vrijheid die we voelen als we dicht bij onszelf zijn, als we een stap terug doen, wat we als een soort van leidmotief in deze serie over de Xin Chi Ming hebben, als we een stap terug naar onszelf zetten, dat weg is. En dat we ons verre van vrij voelen. Hè? Beperkt, geconditioneerd, weinig ruimte. Als dat zo is, hè, want dat is een eigenaardig spanningsveld. Dat is een eigenaardig spanningsveld. Als dat zo is, waarin ligt dan, hè, voor ons concreet vrijheid, concreet bevrijding? Ja, als dit gegeven in ons achterhoofd nemende, dit gegeven de schouwende, waarin ligt nou concreet onze vrijheid? Dat is de prangende kwestie waarmee we zijn gaan zitten. En dat is de vraag die ik jullie hier en nu graag wil voorleggen. Heeft iemand een idee? Waarin ligt de concrete vrijheid?
Dan kan soms zo voelen dat ik eruit ga. Dan kan je daar de weerstand schieten, maar je kan er ook bij blijven dat je eruit gaat.
Dat je uit die bevrijding gaat. Nou ja, waarschijnlijk bedoel je dat je ook weer een stap terugzet op het moment dat je wegdwaalt daarvan. Bedoel je dat of niet?
Ja, maar dat ga ik dan geforceerd doen, waardoor ik natuurlijk niet meer bij die
bevrijding kom. Nee, als je dat geforceerd doet, is het afgelopen.
Ja, dus de bevrijding zit. Doet, ja, probeer ik te zeggen.
Maar dan concreet. Wat is het dan concreet?
Ja, geen idee.
Nou,
soms ook gewoon weer ademhalen.
Ja, bijvoorbeeld.
Voor mij dan concreet.
Ja.
En mijn
billenbordjes weer. Bijvoorbeeld. Ja. Deze vraag heeft verschillende kanten, hoor. Dat, laten we dat even voorop stellen. Eén kant van de zaak, hè, is, dat is in wezen, hè, wat we doen met zenmeditatie. Eén kant van de zaak is inderdaad, hè, de stap terugmaken, in welke situatie je ook zit. Dus op het moment dat je voelt dat je afdwaalt in je gepruttel, hè, op het moment dat dat wordt opgemerkt, dat je dat realiseert en een stap terugmaakt, een stap terugzet, hè, volgens mij bedoel jij dat ook, hè, terug naar je basis, terug naar het fundament. En het fundament is altijd voorhanden. Zolang je leeft. Het fundament is altijd dichtbij. Heel dichtbij. Het is altijd beschikbaar. Het zit onder je neus. Ja, dat is de stap terugmaken. En je kan zeggen, hè, als we dat in boeddhistische termen verwoorden. Je kunt altijd, hè, de stap terugmaken naar wat we bodhi noemen. Hè, naar het wakkere aanwezige principe in onszelf. Hè, de wakkere aanwezigheid in onszelf. De ruimte in onszelf. De openheid, de ontvankelijkheid in onszelf. Hetgeen wat draagt, wat alles draagt eigenlijk. Je kunt altijd een stap terugmaken naar bodhi. Dat is één kant van de medaille. De stap terug naar bodhi. En die stap terug naar bodhi, die wordt op hoogst persoonlijke wijze gemaakt als het om ons dagelijks functioneren gaat. Ieder van ons, en misschien heb je het nog niet gevonden, maar dan is dat daar een mooi appel toe, om het zo maar te zeggen. Ieder van ons heeft zijn hoogst persoonlijke wijze om terug te keren naar je fundament. Om terug te keren naar je essentie. Voor de ene is dat, het is eigenlijk hetgeen wat het meest natuurlijk nabij is voor jou. Voor jou persoonlijk. Voor de ene is dat ademhaling bijvoorbeeld. Als je iets met ademhaling hebt, is ademhaling je brug terug naar jezelf. Terug naar je essentie. He, voor een ander kan het zijn fysieke activiteit. He, ga je maar een stuk wandelen, ga je maar een stuk rennen. He, ga je, weet ik wat je gaat doen, iets fysieks. En dat je daarmee weer teruggaat naar je bron. Voor weer ander is bijvoorbeeld de onderbuik. He, echt letterlijk naar je buik gaan. He, naar de ki. Voor mijzelf, hè, ik ben heel auditief ingesteld, dat ligt mij het dichtst nabij, hè, het luisteren, het gehoor. Want zintuiglijke ervaring is namelijk ook een stap terug naar jezelf. Hè. Voor mijzelf is het, hè, even één moment, hè, op het moment dat ik afdwaal, is het één moment terug, hè, naar wat hoor ik nu. Daar even bij blijven en dan ben ik weer terug in mijn lichaam, dan ben ik weer bij mijn basis. Hè, voor anderen kan het kijken zijn bijvoorbeeld, wat zie ik? Hè? Ieder van ons heeft zijn hoogst persoonlijke weg terug naar de essentie. Die je kunt, die voor jou in feite klaar ligt op het moment, hè, dat je je realiseert dat je aan het ronddolen bent. Dat je afdwaalt in het jezelf beperken. Ieder van ons heeft die weg terug. En als je hem niet weet, is het een uitnodiging om daar eens de komende weken naar te gaan zoeken. Wat is de weg terug naar je essentie? Wat is de weg terug naar je bron? Wat dat betreft, de bodhikant. Dat betreft eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de kant die eigenlijk altijd vrij is. Dat is het goede nieuws in onze praktijk. Er is één kant die is altijd vrij. En dat is onze wakkere aanwezigheid. Die kunnen we vinden op het moment dat we op het kussen gaan zitten, alles uitspannen, niet meer uitzenden en samenvallen met wie we zijn. Er is altijd één kant in ons die altijd vrij is. Hoe gevangen en gesloten en geconditioneerd we ook zijn, er is één kant die altijd vrij is. Houd het in je achterhoofd. In situaties waar je zwaar te moede wordt. Er is altijd één kant waar je naar kunt terugkeren die volmaakt vrij is. Schrijf dit in grote woorden ergens achter op je boek. Dat als je de nood hoog is, dat je dat even kan vinden. Roshi-advies, er is altijd een weg terug. Dit is altijd beschikbaar, belangrijk. Altijd beschikbaar. Het is er altijd voor jou. Maar nogmaals, dit is één kant van de zaak. De andere kant, nou, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Dat is de sattva-kant. Want dat is wat we zijn. Bodhisattva. Bodhi, de wakkere aanwezigheid. Datgene wat ongehinderd, volmaakt vrij functioneert, hier en nu. Door niets wordt beperkt. En de sattva-kant. En de sattva-kant, dat is de kant die een bepaalde lengte heeft. Een bepaalde breedte, dikte, hoe je het verder wilt noemen. Een geboortejaar, een Sophie-nummer. Een hypotheek, die bepaalde patronen heeft waardoor hij zichzelf kan herkennen als zijnde deze persoon en waardoor anderen hem kunnen herkennen. Dat is de vleesjas, de sattva. Dat is de vleesjas waarin de bodhi naar buiten treedt. Zonder vleesjas kan de bodhi niks. Maar met een vleesjas kan de bodhi zich in de wereld manifesteren. Dus niet onbelangrijk. Het is het voertuig voor datgene wat volmaakt vrij functioneert. Het is het voertuig voor datgene dat niet geboren is en niet doodgaat. Maar goed, het is wel een voertuig met een bepaalde handleiding. Het is niet een voertuig wat zomaar even soepel wegrijdt. Daar hebben we het net over namelijk. Het is een voertuig wat je moet aanslingeren. Wil die überhaupt in beweging kunnen komen? Het is een voertuig dat je goed moet leren kennen om te weten welke klap je op de motorkap moet geven voordat hij gaat rijden. Zo'n voertuig is dat. Wat is nou bevrijding als het gaat over die kant van het verhaal?
De gebruiksaanwijzing.
De gebruiksaanwijzing, goed bestudeer. Dat als eerste. Dat heb ik een paar weken geleden gezegd. Ik ben blij dat je het nog even in herinnering brengt. Ik ben iemand die altijd de gebruiksaanwijzing zeer aandachtig doorleest, terwijl Isabel al bezig is met de gaten in de muur boren. Ja, maar het hoeft niet in de muur. Oh! De gebruiksaanwijzingen goed lezen. Dat is altijd verstandig om te doen. Waarin ligt nou het bevrijdende van bodhi? Je stapt van het kussen af en je steekt jezelf weer een spaak in het wiel. Waarin ligt nou het bevrijdende van de sattva-kant? We kunnen ook zeggen, waardoor loopt het nou aan die sattva-kant?
Omdat je dan ergert.
Bijvoorbeeld. Omdat je jezelf kapot ergert aan bepaalde, niet alleen aan anderen, ja? Dat is nog tot daar aan toe, ja. Maar omdat je jezelf gewoon helemaal grijs en groen ergert aan bepaalde eigenschappen van dat voertuig. Toch? Er zijn bepaalde dingen, daar kunnen we niet mee door een deur, maar ja, we zijn het wel. Dat is één. We ergeren ons suf aan bepaalde facetten van het voertuig. Wat nog meer? We hebben het over jou. Spreek jezelf gerust uit, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Waar loopt het nog meer vast? Waar klemt het op een gegeven ogenblik? En het gaat over de sattva-kant. Juist. Dat is ook een hele oud-boeddhistisch gezegde. Dat zijn de, volgens mij is dat zelfs de, wat er staat bij de tweede edele waarheid. Hè? De oorzaak van dukkha. Je wil iets wat er niet is en wat er wel is. Dat zei je ook alweer. Je wil iets wat er niet is. Wel. En je wil niet wat er wel is. Bijvoorbeeld.
Een soort van Brexit.
Ja. Ja. Eigenlijk verkeren allen van ons in een soort van perma-Brexit. Een ongoing Brexit. We komen er nooit meer uit. De dingen die ik wel wil en de dingen die ik niet wil, wat ik allemaal met mezelf wil en dat lukt allemaal niet. Wat nog meer? Ergernis over mezelf, wat ik wel en niet met mezelf wil. Dat is nog een hele grote.
Ook gewoon beperkingen, fysieke beperkingen.
Zeker, maar op zich zijn fysieke beperkingen, dat hoeft nog niet echt, hè, dat hoeft nog niet echt te blokkeren. Het wordt natuurlijk in. Kijk, het is interessant als je dit ook weer gaat afpellen, wat wij de afgelopen weken hebben gedaan. Hè. Wanneer is iets nou echt een beperking? Hè? Is iets een beperking omdat het ogenschijnlijk in de vorm een beperking is? Of is het een beperking omdat ik er niet iets mee kan? Hè? Of omdat ik daar toevallig andere ideeën over heb?
Ja, je oordelen maken.
Ja, dat maakt het echt heel ingewikkeld. En laten we dat niet te gering schatten. Hè? Hè? Wij zijn meedogenloos en dan letterlijk, zo'n beetje. He, ik zou bijna zeggen, streng protestants meedogenloos als het gaat om de oordelen die we op onszelf loslaten. En dan voortdurend onszelf op ons nek rammen op het moment dat dat oordeel wordt geschaad. Hier komen we weer bij de centrale thematiek van zo'n Xin Jinping. De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voor- en afkeur kent. Er zijn hele delen van onszelf die. Onze afkeur, onze toren, onze afkeur ontvangen. Toch? Er zijn hele stukken van onszelf die we in feite gewoon vergeten, onder de bank schuiven. Of misschien sterker nog, gewoon een paar meter onder de grond hebben verstopt. Zou dat onze vrijheid in de weg zitten, denk je?
Is dit een vraag?
Dat is een vraag. Absoluut is dat een vraag. Klinkt die retorisch? Dat is zo interessant, hè? Dat kennen we allemaal. Dat als. Hè, kijk, het mooie in dit verband is. Iedereen is voor ons. En dit is niet leuk om te horen even, maar. Ieder persoon is voor ons een spiegel als het gaat om de bevrijding van onszelf. Ieder van ons is een spiegel. Ieder persoon die je tegenkomt is een spiegel. Wat toont die spiegel? Die spiegel toont eigenlijk als eerste, want daar zijn we het meest gevoelig voor. De spiegel toont als eerste wat we niet over onszelf willen zien. Dat is een diepe, vind je niet? Dat is een diepe. Die spiegel toont als eerste wat we niet over onszelf willen zien. Wat die spiegel, die ander als spiegel toont, die toont een bepaald patroon. Die maakt iets bij ons los. Waarvan we dachten dat we dat al 20 jaar geleden in de vriezer hadden gestopt. En dat het inmiddels toch wel zijn houdbaarheid lang voorbij zou zijn. En verdomd als het niet waar is, dan kom je die ene persoon tegen die precies dat losmaakt. Autoriteitsprobleempje of zoiets dergelijks. Dwingende moeder. Luie vader, afwezige vader, weet ik van wat. Het maakt precies datgene los waarvan je dacht dat het al lang, lang geleden was en ver, ver onder de grond zit. En verdomd als het niet waar is, je voelt je helemaal dichtslaan. Er ontstaat een hele grote kramp. Alleen maar omdat die ander je een spiegel voorhoudt en je een deel laat zien waarvan je dacht dat het al lang verleden tijd was, sterker nog, dat het waarschijnlijk niet eens meer heeft bestaan, zover je kon herinneren. We lopen in veel situaties lopen we vast in onszelf, omdat ofwel een deel van ons, hoe zeg je dat, een deel van ons gereedschap, een deel waarvan wij ons vrijelijk in de wereld kunnen uitdrukken, dat zijn niet alleen onze zintuigen, dat zijn niet alleen onze arme benen en ons hele fysieke gestel, maar zeker ook ons hele emotionele palet. Een deel van ons emotionele palet, dat functioneert lastiger omdat we daar molenstenen op hebben gelegd. Dat voortdurend die buitenwereld een deel van het emotionele palet bij ons aanraakt en dat niet eruit komt of dat geperverteerd en verdraaid eruit komt. Of dat bepaalde patronen in onszelf, zoals we geweven zijn, onze fabric zo gezegd, datgene wat we ten diepste zijn, maar wat inmiddels door ons oordeelvermogen wordt gezien als toch niet zo positief om naar buiten te laten komen, of daar ben ik wel helemaal klaar mee, of dat heb ik gehad, wat dan toch wel ergens in de vriezer is gestopt, dat precies die buitenwereld dat aanraakt. Het is ook altijd niet te geloven hoe goed dat gaat. Dat ze precies je leidinggevende of je partner of weet ik iemand die waar je ook gewoon veel mee te maken hebt dan. En precies die persoon raakt precies dat in je aan waarvan je dacht dat dat inmiddels lang gepasseerd was. En dan zit je ineens met je leidinggevende en ineens dan blijkt die hele confrontatie met je moeder weer boven te komen, bijvoorbeeld. Terwijl je toch de leidinggevende die steeds tegenover staat. Maar nee, daar wordt een knop ingedrukt en pats! Dat hele patroon van die moeder die voortdurend als een soort van prediker boven je hoofd zit te vertellen wat jij wel en niet moet doen. Ik zeg maar wat. Ken je dat? Dat soort prikken? En het hele systeem slaat vast. Het hele systeem slaat vast. Kijk, een beetje raar gezegd misschien, maar patronen is het probleem niet. Want ik bedoel, we hangen van patronen aan elkaar. Dat is onze sattva-kant. We zijn geweven uit patronen. Maar op het moment dat ik een voor- en afkeur tegen patronen ontwikkel die zo hard wordt dat bepaalde patronen niet eens meer de deur uit mogen, dan snijden we onszelf echt gigantisch in de wielen. Want via patronen, via emoties, functioneert bodhi in de wereld. Die vrije, wakkere aanwezigheid functioneert door onze armen, onze benen, onze ogen, onze oren, het hele palet aan emoties. Hè? Gewoon waar de situatie daarom vraagt. Maar ook al die patronen die we in ons leven hebben ontwikkeld en die ons maken tot wie we zijn. Dat hele framework, daar maakt het vrij functionerende bodhi gebruik van om zich te manifesteren in de wereld. Alleen het manifesteren is gemankeerd. Niet omdat het zo is, maar omdat ik het ervan heb gemaakt. Bepaalde dingen kunnen wel, bepaalde dingen kunnen niet. Of bepaalde dingen worden juist weer heel erg uitvergroot. Het een kan wel, het ander kan niet. Wat zou nou in dit geval bevrijdend zijn, denk je? Als het nou gaat over patronen die je zelf in de weg zit. Of als het gaat over emoties waar je zelf een molensteen op hebt gelegd. Wat zou nou bevrijdend zijn in deze?
Eerst al, want het is een soort van ijsberg.
Ja. Een groot gedeelte. Ze zitten onder. Precies. Je ziet alleen de top.
Ja, als je een beetje onder water
kijkt. Ja. Ja. Wat is daarvoor behulpzaam? Eigenlijk het antwoord is al gegeven. Om eens onder water te gaan kijken. Wat zei je? Een duikbril. Ja, dat is wel handig, ja. Wat help je daarbij? Een stapje terug? Oké. Ieder ander persoon. Luister. Wij mensen van de weg. Wij volgers van de weg. Kijk, ieder ander die vindt het compleet gestoord. Maar wij volgers van de weg. Wij ontwikkelen een extra neus voor ieder die bij ons een knop indrukt. En als die knop rood afgaat, dan weten we, interessant onderzoeksgebied. Hier gaan we even onder water duiken. Hier moeten we eventjes onze duikbril opzetten, onze zuurstoffles aansluiten en we gaan eens even het diepzee verkennen. Wij zijn dankbaar voor een ieder die bij ons een knop indrukt. Ook al is het de chagrijnige figuur die bij de bakker staat, ik zeg maar wat, of bepaalde leidinggevende in je omgeving. Ieder die voor ons een knop indrukt is heel interessant. Daar zijn we zeer dankbaar voor, want dat toont ons het onderzoeksgebied bij uitstek. Toch? Er is niet echt veel enthousiasme over dit voorstel. Ja. Ben, ik denk dat je wat door moet mixen hier, want... Lauw ontvangst, moet ik zeggen. Krijg je hulp onderweg, dan wordt er zo lauw op gereageerd. Ik snap het niet. Dat is het eerste. Hè? Er wordt een knop ingedrukt. Dat is altijd het moment waarop we kunnen gaan kijken.
Maar eerst krijgt de ander gewoon... Ja, eerst krijgt de ander gewoon een jaar de schuld.
Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, maar... Tuurlijk. Ja. Maar als je een beetje bent doorgepraktiseerd, dus een beetje bent doorgesudderd in dit meditatieve circus, dan weet je eigenlijk bij de eerste prik, hè, voel je eigenlijk al aan je water dat hier iets wordt aangeraakt dat je eigenlijk gewoon niet wat laat zien. Weet je, eigenlijk voel je dat wel. Net zoals ik vandaag. Ik liep met mijn hond. Johnny. En er stonden twee heel erg geëmancipeerde vrouwen. Die stonden het groen te doen ergens bij de gevangenis hier in de buurt.
Hoe je daar nou
mee? Nou, dat zag ik. Dat waren...
Zag je
dat? Dat zag ik aan... Ik zag dat aan de hele manier van doen. En hoe ze gekleed waren. En hoe ze zich manifesteerden. Dus, ik zag ze zo kijken en die hond gaat dus altijd dingen doen. En dus onder een bordje verboden voor honden gaat hij zitten en gaat hij gewoon eens even lekker uitladen, zou ik maar zeggen. Dus die hond gaat precies zitten in het blikveld van een van die vrouwen. En ik zit daar naar haar te kijken en denk, kut, ik heb geen zakjes bij me. Die zaten in mijn jas, het was te warm. En ik denk, nou heeft ze me vast gezien, maar ik doe net alsof ik net doe alsof ze me niet gezien heeft. We weten het direct. Gewoon die ene blik. We weten het direct. Je voelt het direct in je water. Daarna komt het hele ontkenningsproces van, nou nee, ik ga toch de andere kant op kijken. Maak gewoon dat ik heel snel weg ben, maar we weten het direct. We voelen het direct. We voelen het aan ons water. En dan? En dan is het kijken. Hè? Dan gaan we onder water kijken naar welk patroon wordt hier getriggerd. Welk patroon wordt hier geraakt. Dat is een onderzoek. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt te zijn. Dat is echt een afpellen van onze eigen schillen. Dat is een zelfonderzoek. Welk patroon vanuit de jeugd is het patroon dat hier wordt aangeraakt? En dat is een patroon dat in verdrukking is gekomen. Of een emotie die in verdrukking is gekomen. Dus hier in deze fase speelt de realisatie een belangrijke rol. Het realiseren van het patroon dat in verdrukking is gekomen. En dat wordt getriggerd, hè, door de blik van de ander. Dat wordt getriggerd door de ander als spiegel. Er is dus een emotie of een patroon wat in feite de ruimte niet heeft gekregen en niet mag krijgen. Wat ergens in het verleden de ruimte niet heeft gekregen en niet meer mag krijgen in de toekomst. Stel nu dat je voor jezelf realiseert, hè, welk oud patroon dat is. Hè, bijvoorbeeld het ageren tegen een autoriteit of hè, het in de schulp kruipen van de demanding mother, hè, dat soort zaken. Stel dat je dat patroon, hè, dat je dat ineens herkent. Hè, en dat alles wat met dat patroon samenhangt, alle emoties die met dat patroon samenhangen, dat je dat op een gegeven moment op het spoor komt. Hè, stapje voor stapje. Dat is de fase van de realisatie, kun je zeggen. Dat is de fase van het zelfonderzoek. Op zichzelf is dat nog niet zo bevrijdend. Het is wel verrijkend. Hè? Want ineens begin je te zien van verrek. Hè, dat wordt voortdurend bij mij aangeraakt. Hè? Daardoor kruip ik voortdurend, hè, in mijn schulp. Daardoor, hè, wringt en wrijft het voortdurend bij mij. Dat is dus kennelijk een patroon wat ik zelf eigenlijk voortdurend, hè, onder de duim houdt. Dat is het patroon wat voortdurend wordt aangeraakt. Stel dat je dat ziet. Wat zou dan heel bevrijdend zijn, hè, in het proces daarna? Hè? Bevrijdend in de zin dat, hè, dat bodydeel, hè, dat bij onszelf blijven deel, bevrijdend is. Wat zou dan heel bevrijdend zijn erna, hè, om als een soort van derde fase in dit proces? En is het aangeraakt worden, het onder water kijken, vervolgens het onderzoek, hè, van het realiseren van welk patroon of welke emotie wordt hier onder de grond gestopt. Wat is de derde fase? Wat zou bevrijdend kunnen zijn in dit proces? Maar hoe? Naar boven laten komen, maar hoe? Dat is echt, dat is cruciaal in deze. Oké, okay. Dus om het in je lijf te voelen. Maar dat, je zou kunnen zeggen, dat hoort nog allemaal bij het grote realisatieproces. Dus je voelt het in je lijf, van, dat zit daar en op een gegeven moment wordt dat zichtbaar. Maar wat is nu het bevrijdende derde fase in dat proces? Waarin bevrijd je werkelijk dat deel van jezelf?
Uit het
uiting. Ja! Wat zei je?
Uiting.
Dit is cruciaal, de ruimte inbrengen. Datgene wat vastzit, datgene wat je zelf hebt weggestopt, om datgene te realiseren wat is. En vervolgens fysiek met je lichaam de ruimte in te brengen. Dat vind ik altijd verpletterend bij lichaamswerk. Hè? Wat we soms met de intensive doen. He, is dat als iemand op een gegeven moment, he, angst, laten we zeggen, angst is een emotie waar iemand niet toe kan relateren. En dan vervolgens, he, in dat proces wordt het duidelijk waar dat zit en wat daar allemaal omheen hangt. Maar dat is nog niet de bevrijdende stap. De bevrijdende stap is dat de persoon gaat staan, letterlijk gaat staan, en het daadwerkelijk de ruimte inbrengt. Daar vindt de echte bevrijding plaats, dat hij de angst manifesteert. Of dat hij het patroon van de relatie met de moeder of de vader, wat daar verder als patroon ontstaat, dat hij dat patroon daadwerkelijk manifesteert in de ruimte. Dat hij daarvoor gaat staan. Het letterlijk de ruimte inbrengen is een heel bevrijdende handeling. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld voor het eerst opstaat tegen de figuur die je vader representeert, of je moeder representeert, in de zin van de andere, de andere die de spiegel voorhoudt, dat je voor het eerst gaat staan voor je zaak, bijvoorbeeld. Dat kan een ongelooflijk bevrijdende act zijn. Een act waarbij je niet, waarbij je het gevoel hebt van, oké, ik geef mezelf nu de ruimte, maar wat er feitelijk gebeurt, is dat het patroon, wat misschien wel 20, 30 jaar is ingekapseld en is afgeknepen, voor het eerst in het vlees de ruimte krijgt. Letterlijk de ruimte krijgen. Letterlijk dat. En je zou eens mee moeten experimenteren. Op het moment dat je iets op het spoor komt waarvan je denkt van, dit heeft al jaren vastgezeten. Hè? En daar stuit je op en je begint dat te realiseren. Om dan, ook dat is oefening, want dat hoeft niet altijd direct te lukken. Maar om te proberen om dat fysiek de ruimte in te brengen. Ook in interactie in te brengen. Op het moment dat het werkelijk vrijkomt, voelt dat als een enorme bevrijding. En daarmee wordt een deel van je vleesjas vrijgemaakt. Begrijp je wat ik zeg?
Mag ik iets concreets van mezelf inbrengen, ja? Om te checken van...
Ja.
Wat ik je de zak zei, waar ik vandaag achter kwam, was dat ik... dat bepaalde dingen van mezelf achterhoud die ik vaag vind, waar ik dan niet voor durf te staan.
Ja.
En dat realiseer ik me vandaag. En mijn patroon is dus door om daar niet voor te gaan staan, maar daar bijvoorbeeld op een andere weg aandacht voor te krijgen.
Ja, precies. Precies.
Dat is mijn patroon. Maar ik merkte dat het bevrijdend is toen ik dat ging herkennen. Oké, dan ga ik er nu dus wel voor staan. Dus dat ik eens een keertje niet mijn patroon.
Ja. Nou ja, kijk, je kan zeggen het oordeel is dat op het moment dat je zwak en niet sterk voelt,
ja.
dat het oordeel is dat mag niet. Ik weet niet of dat een patroon is, maar dat is in ieder geval iets, een structuur die erop ligt.
Ja.
Dat mag niet, dat wordt negatief beoordeeld. Dat komt op een gegeven moment hè, uit dat oordeel vandaan in het licht te staan. Hè, dat je steeds dat voor een afkeur, dat je dat afkeurt van jezelf. Als dat op een gegeven moment wordt gerealiseerd, dan heb je de ruimte in feite om het daadwerkelijk naar buiten te brengen en te zeggen, oké, ik ga nu naar mijn arts toe of naar mijn leidinggevende en zeg, luister, ik ben fysiek zwak. Hè? Ik weet niet welke woorden je gebruikt, maar om daarvoor te gaan staan. Hè?
Dat het dus juist anders dan het patroon.
Nou ja, ik zou dat meer onder voor- en afkeur en oordelen, hè? Negatief en positief oordelen. Patroon is meer van wat je ten diepste aan patronen bent hè, als persoonlijkheid. Daar heb ik meer over patroon. En dus bijvoorbeeld inderdaad hè, de relatie tot de autoritaire vader, dat is een deel van jou. De relatie, niet van jou, maar van iemand. En de relatie tot een kritische moeder, dat is een deel van die persoon, dat zit in de fabric van die persoon. En dat kan op een gegeven moment door die persoon negatief worden beoordeeld en weg worden gezet. Totdat op een gegeven moment de andere persoon ergens hè, in de arbeidsomgeving die moeder representeert en de hele zaak opkomt, maar verdrukt. Dus het komt helemaal niet op, de persoon stagneert, de adem stokt, de persoon verstijft. Wat gebeurt hier? Het patroon, hè, bijvoorbeeld de dominante moeder, hè, dat patroon dat wordt gespiegeld in iemand die je tegenkomt op de werkplek. Dat patroon is weggestopt en die hele reactie naar die persoon op de werkplek, die wringt. Dus je trekt je terug naar binnen. Wat gebeurt daar? Het patroon wordt in feite daarin niet naar buiten gebracht en niet gezien en ook niet de ruimte ingebracht. Er is alleen maar een terugtrekken en een verzet in feite tegen dat patroon. Als dat wordt opgelost, hè, als dat op een gegeven moment wordt gerealiseerd en wordt gezien dat dat het patroon is, dan heeft dat patroon weer de ruimte om naar buiten te komen en daadwerkelijk in de fysieke ruimte in te treden. En dan ben je vrijer in dat patroon. Het patroon blijft. Dus dat gaat over de patronen.
Realiseren dan voelen en herkennen?
Zeker. Zeker.
Zeg je dan tegen je baas, sorry, ik heb problemen met autoriteit, is dat het?
Nee hoor, ik heb geen idee. Ja, hè, wat er ten eerste gebeurt, is dat je het patroon realiseert. Dus een patroon met, hè, bijvoorbeeld een patroon rond autoriteit. En dan vervolgens, hè, als dat is gerealiseerd, dat echt in het lichaam, hè, in het lichaam voelt. Hè, en dan vervolgens dat, ik weet niet hoe, hè, dat moet je maar afwachten, naar die ander toe in de ruimte neerzet. Hè, dus dat patroon, eigenlijk is het, hè, bepaalde patronen hebben we onteigend. Hè, die zijn niet meer van ons, terwijl we het wel zijn. Hè, dat wordt in zo'n proces weer toegeëigend. Dus je eigent het je weer toe, dat is wel van mij. En vervolgens hè, maak je het dienstbaar in feite hè, in de relatie met die ander. En wat je verder doet, dat moet maar blijken. Hè, dat moet blijken.
Hè? Hebben die ander daarvoor nodig?
Dat hoeft op zich niet, maar vaak zijn die ander wel degene die ons wakker schudden. Hè, zo werkt het vaak, de interactie.
Om te ervaren, om op neer te zetten weer, dat het kan stromen. Daar heb je de ander wel voor nodig.
Zeker, zeker. Kijk, en het is, hè, het is anders of je het voor jezelf, hè, voor jezelf realiseert en voor jezelf hanteerbaar probeert te maken, dan dat je het daadwerkelijk echt naar buiten brengt. Want daar komt het ook in een omgeving die niet zo veilig is als de omgeving alleen bij mij. Dus het echt naar buiten brengen, het echt handen en voeten geven, het echt in de ruimte brengen van bijvoorbeeld een patroon wat is weggestopt, dat is een heel bevrijdende act. Maar dus ook spannend. He, want het is kwetsbaar. En het is, sommigen moeten al weg. Ik wil nog even nog voor mensen weggaan. Want die regel is zo mooi, he, van de Xin Xin Ming. Wie tracht tot rust te komen, he, de ene laatste strofe van de eerste pagina. Wie tracht tot rust te komen door beweging stil te zetten. Wie tracht tot rust te komen door beweging stil te zetten, zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven. Wie tracht tot rust te komen, door beweging stil te zetten. Dus door dat wat oplopt, een emotie of een patroon, hè, dat, hè, je probeert dat weg te drukken. Die beweging weg. Hè. dat zal, hè, wat zegt hij, dat zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven. Er zit iets te borrelen ver, hè, onder het hele bewuste systeem. Er borrelt iets. Hè, dus iets wat op wil komen, een patroon of een emotie of wat dan ook, dat probeer ik weg te drukken om de zaak rustig te houden voor mezelf. Precies dat, hè, is een blijvende onrust. In feite is dit een prachtig zinnetje als het gaat om, hè, het werken met sattva. Het werken met ons geconditioneerde bestaan, met de persoonlijkheid. Zolang je één deel van het tegendeel kiest, zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen. Als je één van de tegendelen kiest, zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen. Jeroen, goede reis.
Ja, dankjewel.
Hij gaat naar China, die jongen.
Oh, wow.
Ja?
Dat is
binnenkort.
Ja, voor de tips van mij. Als ik tegenkom, maar niet.
Precies! We horen het graag terug in je reisverslag, Jeroen.
Ja,
goed.
Dank
je. Hoi.
Is dat als een soort van stuwdam? Dat je dan de rivier en die stroomt te hard, veel water.
Ja.
Zet zo'n dam in.
Ja.
Stroomt het niet meer.
Nee, het is meer dat, hè, dat bepaalde zaken, hè, om onszelf te beschermen of omdat we dat als negatief beoordelen, hè, zijn bepaalde zaken die we niet omhoog willen laten komen. En dat zegt die eerste zin zo mooi, hè, wie tracht tot rust te komen door beweging stil te zetten. Dus wat oplopt, wat opkomt, hè, dat zetten we stil, dat stoppen we weg. En daarmee denken we dat we de zaak voor onszelf rustig en hanteerbaar maken. Maar precies het tegenovergestelde is waar. Hij zegt hier heel mooi, hij zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven. Dat blijft ergens, onder die oppervlakte, blijft dat broeien. En blijft ook voortdurend weer spaken in dat wiel zetten. Dat we voortdurend triggeren op specifieke gevallen waar wij alleen op triggeren, zegt al alles. Ik trigger op andere dingen dan jij. Dat zou best wel eens kunnen, ja.
Maar dat is heel raar. Ik onderdruk graag boosheid, maar ja. Komt het er best wel
uit. Ja. Ja.
Ik zou het vaker kunnen,
ja,
laten zien.
Ja.
Dan, kijk, ben ik ineens een andere persoon.
Dus dat weet ik. Nou ja, dat weet ik. Maar dan ben je misschien een hele persoon.
Mm-hmm. Ja.
Snap je? Dat is ook wel heel mooi, hè, van dat. Als je één deel van de tegendelen kiest, dan zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen. Dat is zo waar. Ik mag wel liefdevol zijn, compassievol, empathisch, et cetera. Maar ik mag niet pissed off zijn, arrogante lul, noem maar wat van die dingen die je niet mag. Hoezo niet? Wat is dat nou weer voor iets raars? Waarom zou dat niet kunnen? Zo bij tijd en wijle als de condities daarnaar vragen. Daarmee sluit ik een heel deel van mezelf af. Als ik mezelf als geheel, in wezen, als we datgene wat in body, dat vrije functioneren, wat we op het kussen zien, als we dat vrije functioneren daadwerkelijk ons leven in willen brengen, dan moeten we ook daadwerkelijk toelaten dat dat vrije functioneren vrij functioneert. En dan moeten we niet de helft onder het tapijt schuiven. Dus dit is een appel in feite. Kijk, het mooie is van wat je realiseert op het kussen is eigenlijk een appel, wat je voor de rest van je leven in praktijk kunt brengen in het dagelijks leven zoals je het leidt. Want je loopt voortdurend tegen zaken aan waar het niet vrij functioneert, terwijl dat nou juist het gegeven is. We zijn vrij. Maar omdat we voortdurend zelf de helft onder het tapijt schuiven, of wat de helft van de tegendelen die wegschuiven ergens, kunnen we nooit die heelheid ervaren die we in wezen gewoon weg zijn. Want dat is wat je steeds ervaart op het kussen. Dat is de rare paradox. Ik dacht vroeger wel eens van, kijk, als je nou op een gegeven moment de essentie van jezelf ervaart, dat is de grote bevrijding, dan ben je klaar. Het grappige is, dan begint het pas. Als je werkelijk ervaart dat je fundamenteel vrij bent, fundamenteel vrij, en dat blijkt dan niet in de praktijk van alle dag te zijn, dan heb je daar iets te doen. Te realiseren, maar wat houd ik dan van mezelf achter? Wat houd ik van mezelf vast? Welke voet houd ik vast? En vervolgens te zien dat het mijn linkervoet is die ik vasthoud en dan die linkervoet de ruimte inbrengen. Stapje voor stapje, misschien in het begin heel verlegen en heel schuw nog, maar op een gegeven moment echt die linkervoet goed in de ruimte zetten en verdomd is die waar, daar voel je op een gegeven moment echt de vrijheid. De linkervoet loopt ook. Hij gaat naar links, hij gaat naar rechts, hij functioneert, wauw! Ik kan ook best arrogant zijn op zijn tijd. Ik kan ook flink over de zeik zijn op zijn tijd, heerlijk! Allemaal uitdrukken van Boni. Tot slot, op twee manieren gaat de eenheid door onbegrip verloren. Op twee manieren gaat de eenheid door onbegrip verloren. De werkelijkheid ontkennen is de waarheid geweld aandoen. De werkelijkheid ontkennen, de werkelijkheid van jezelf. Dit is niet zoiets van de werkelijkheid. De werkelijkheid van jezelf ontkennen. Precies wie je bent. De werkelijkheid ontkennen of wat er is gebeurd. Alles wat je meevoert, je hele verleden, alles, de werkelijkheid ontkennen, is de waarheid geweld aandoen. De leegte roemen is zich verliezen in een woordenspel. Dat is ook zo mooi. De leegte roemen is zich verliezen in een woordenspel. Misschien wel meer dan een woordenspel. Kijk, de leegte roemen, daar zit ook nog een soort van dubbele bodem achter. De leegte roemen betekent eigenlijk, het is heel verlokkelijk om te blijven zitten in die bodykant. Om inderdaad het kussen gewoon niet meer te verlaten als je daar de volledige vrijheid voelt. Waarom zou je opstappen als je daar compleet vrij bent? Dat is natuurlijk één grote illusie. Hè? Maar het heeft iets om dan maar bij die vrijheid te blijven zitten. Maar dat is maar de helft van de zaak. Dat is zich verliezen in een woordenspel. We zullen de vleesjas ten volle moeten aantrekken. Er zit niets anders op. En elke zak zorgvuldig voelen. Oké? Er is werk te doen. Breng het de ruimte in, mensen. Breng het de ruimte in. Ik wil volgende week werkgevers zien hier. Partners, moeders, kinderen. Schoonmoeders, ja, dat is ook zo'n mooi geval. Schoonmoeders. Bel thuis, ik zeg succes. Ja, ik ook, ja. We kampen allemaal met dezelfde problemen.
Gelukkig wel.
Gelukkig wel.